Ja, dat gaat over zo laat. Dat is wel erg hoog. Oké. Okay. We gaan met Korinthe beginnen in plaats van... Ja, handelingen doen we ook wel, maar Paul nu zo meteen gaat naar het bezoek. Dacht ik, weet je wat, ik draai het om. Dat we met, want 1 Korinthe 15 gaat over de opstanding. En dan wou ik daarmee beginnen. En dat is natuurlijk een heel mooi onderwerp. En ook een heel belangrijk onderwerp. Niet alleen mooi, maar uiterst belangrijk. Want zonder opstanding hebben we echt een probleem. En 1 Korinthe 15 is een enorm hoofdstuk. Volgens mij staat het Nieuwe Testament het grootste hoofdstuk. Met 58 versen. Dus Paulus behandelt in dat hele hoofdstuk de opstanding. Dus dat zegt nog wel iets. En ja, als je het zo kijkt, bekijkt en over nadenkt. We hebben hier de hele Bijbel, maar de hele Bijbel... In de hele Bijbel zou niets vervuld kunnen worden als er geen opstanding was. Helemaal niks. Want als er geen opstanding is, ja, dan is het afgelopen. Dan houdt alles een keer op. Dat is nou actueel in verband met mijn schoonvader die zo ziek is. Maar uiteindelijk, ja, iedereen gaat een keer dood. En als er geen opstanding is, ja, wat dan? Dus heidenen hadden daar natuurlijk helemaal geen oplossing voor. Die hebben nooit gedacht over een lichamelijke opstanding. Want daar spreken we over. Dus die hebben natuurlijk in hun eigen fantasieën, hebben ze... alles bedacht, ja, en dat hoor je nog wel eens om je heen, ja, je leeft verder, of je zweeft verder, of er is helemaal niks, het houdt een keer op, dat soort uitleggingen. Maar wij hebben de Bijbel, en de opstanding is heel erg belangrijk, want als we kijken in 1 Korinthe 15, vers 26, waarom, want daar staat het, de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood, en dat is de dood die heerst in het leven, ja, iedereen gaat dood. En de enige manier om daar aan te ontkomen is dat men weer opstaat. En dat is wat Paulus in 1 Korinthe 15 behandelt. De opstanding. Dus dat ga ik nu vanochtend doen. Ik ga 1 Korinthe 15 nog niet behandelen. Dat gaan we de volgende keer doen. Ik ga even laten zien vanuit de Bijbel dat de opstanding in de hele Bijbel geleerd wordt. Dus we gaan wel wat tekst even opzoeken. Maar vanaf het begin tot aan het eind zie je dat de opstanding geleerd wordt. Ja, dat is een motorclub die weggaat. Goed, maar laat je niet afleiden hierdoor. Daar gaan ze. Met brullende motoren. Ja. Oké, even kijken. Dus, ik zie hier in 1 Korinthe 15, 26, de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Ja, God is natuurlijk niet een God van de dood, maar van het leven. En de dood wordt overwonnen. Als we ook even naar Hebreeën 2, vers 14 gaan, dus nogmaals... We gaan heel wat teksten even doornemen. Hebreeën 2 vers 14. Dan zien we, het is natuurlijk zo dat het koninkrijk Adam en Eva die in Genesis leefden. God had hun de heerschappij gegeven. En Satan zag dat aan twee schepsels waarvan één uit het stof der aarde genomen is. En die gaat hier de heerschappij over deze aarde krijgen. Ja? Wil ik die heerschappij hebben... Ja, dan moet ik de mens hebben. Ja? En dat is ook gebeurd. Sindsdien is hij de beheerser van deze wereld. Ja? En van de dood. Nou, kijk, Hebreeën 2 vers 14. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks dezelfde deelachtig geworden. Opdat hij door de dood teniet doen zou, degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Je ziet dat Satan... heeft het geweld van de dood. De macht over de dood wil dat zeggen. Dat is wat het woordje geweld zou betekent. En dan verlossen zou al degenen die met vrees des doods door al hun leven de dienstbaarheid onderworpen waren. Dus God heeft, Christus heeft de dood overwonnen. He, dat liedje dat zongen wij vroeger ook altijd. Of dat hebben wij nog, de juichte stem. Daar klinkt een stem. En die gans Jeruzalem, dat zong ik als klein kind al, want wist je, hij heeft de dood... Zo, nou is hij echt dicht. Hij heeft de dood overwonnen. En Satan heeft de macht over de dood. Dus hij heeft ook Satan verslagen. Hoe dan? Door de opstanding. Dus ga even mee naar Hebreeën, of naar Openbaring 1 vers 18. Openbaring 1 vers 18. Dat is het laatste Bijbelboek. En dan zien we in het begin gelijk al staan... dat zegt de Heer Jezus. Dan zegt hij in 1 vers 18 over zichzelf. En die leef en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Dus hij is dood geweest, maar hij is nu levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Hoezo heeft hij de sleutel van de hel van de dood? Ja, hij heeft de dood overwonnen. Ja? Dus daarom heeft hij de sleutels van de hel en de dood. We gaan zo meteen ook zien dat Christus is ook degene die gaat oordelen. Niet alleen de gelovigen staan op, maar ook de ongelovigen staan op. Dus de opstanding is er ook voor iedereen. Ja? De ongelovigen zouden wel willen dat er geen opstanding was. Ja? Omdat ze dan weten, dan worden ze namelijk ook niet geoordeeld. Dat is de consequentie van de opstanding, als er geen opstanding is. Nou, laten we gaan naar de Job. Dat is een hele bekende tekst, die kennen jullie allemaal. Maar Job, Job psalmen, het is net voor psalmen. Esther, Job. En dan gaan we naar Job 19, vers 25. En Job, nou, dat staat niet aan het begin van de Bijbel. En toch zijn er velen die geloven, en ik ook, dat het... Een van de oudste, zo niet het alleroudste boek van de Bijbel is. Maar, laat je niet verleiden om dat te zeggen van ja, maar het staat toch niet aan het begin van de Bijbel. Genesis is het eerste boek. Is Romeinen het eerste brief die door Paulus geschreven is? Ook niet. Ja? En Thessalonicense, dat staat bijna aan het eind van de reeks in de Bijbel van zijn brieven. Nou, dat waren een van zijn eerste brieven. Dat is een goddelijk ontwerp, ja. Maar Job, zijn naam, die komt al in Genesis voor en is een kleinzoon van Issachar, een van de 12 zonen van Johannes, van Jacobus. Ik kan de tekst net zo gauw niet vinden, ik heb hier ergens nog staan, maar kan ik je altijd nog even doorgeven. Nou, en die heeft dus dit boek geschreven, dus dat is al, wat ik ook geloof, een heel oud boek. Heel veel over de schepping kan je ook in het boek Job vinden. Maar we gaan het daar niet over hebben, want we gaan naar Job 19, vers 25. En wat zegt hij daar? Want ik weet. Dus Job weet het. Ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over de stof opstaan. Ja, dat is een beetje moeilijk. Ik heb ook even in het Engels gekeken en ook even bij de kanttekeningen. Want dat zijn degenen die de vertalers. Soms leggen ze dan een woordje even uit waarom het zo vertaald is. Maar het betekent in feite, hij zal op de laatste dag op de aarde opstaan. En mijn verlosser leeft. En als zij, die zijn zij, na mijn huid dit door knaagd zullen hebben. Dus ik weet mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste dag over het stof opstaan. Christus zal opstaan. Hij zal staan over het stof. En dan staat er, als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben. Wanneer wordt mijn huid doorknaagd? Ja, als je in het graf ligt, hè? Door de wormen. Dus als zij, zeg maar de wormen, na mijn huid dit, dus dat is zijn lichaam waarin wij nu ook leven, dat wist Job, als ik dus sterf en mijn huid wordt doorknaagd, ik lig in het graf, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Hé, hoe kan dat nou? Zijn vlees, zijn huid is doorknaagd en dan zal hij in het vlees... Ja, dat betekent, dat is zijn opstandingslichaam. Hij weet, ik zal opstaan. Dus na mijn dood, dat is natuurlijk wat hij zegt over doorknagen, ik zal eenmaal in mijn vlees, in mijn nieuwe lichaam, zal ik God aanschouwen. Ja, dat kan niet anders, ja. Dan zal je God zien. En Job was een gelovige, dewelke ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde. Mijn dieren verlangen zeer in mijn schoot. Dus dat is heel duidelijk dat Job, nou, als je het weet, het oudste boek van de Bijbel, dat Job al wist van de opstanding. Hij zegt ook, ik weet het. Zie het? Hij wist heel duidelijk dat er die opstanding was. Dus je ziet al, in het Oude Testament al heel vroeg, weten we al over de opstanding. Ga ook even mee naar Genesis 22, vers 5. En dan kennen wij natuurlijk het, een heleboel dingen weten jullie natuurlijk al, het bekende verhaal van Abraham, die zijn zoon Isaac moest offeren, ja? Genesis 22, vers 5. En hij moet naar de berg Moria, of naar het land Moria, en hem daar offeren. In vers 2 zie je dat staan. Zegt God, offer hem daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. En Abraham gaat erheen. En in vers 5, dan zegt Abraham tot zijn jongens die hem dus hielpen, blijft gij hier met de ezel. En ik en de jongens zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. Dus Abraham zegt eigenlijk, hij moest dus in opdracht van God Isaac gaan offeren, ja? Nou, dat was zijn enige geboren, ja. Dat was zijn zaad. Daar zou het volk zijn die groot zaad zien. Die moest hij doodmaken. Maar Abraham was een gelovige man. En we weten allemaal, voordat hij hem in vers 10... Abraham stekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. En hij ging het heel bewust, wilde hij doen. Totdat de engel de Heer hem tegenhield. Maar Abraham deed dat in het geloof. Want dat zien we in vers 5 staan. Hij zegt dus tegen die mensen, blijven jullie hier. Maar als wij aangebeden zullen hebben, dan zegt hij niet, dan zal ik tot u wederkeren. Dan zullen wij tot u wederkeren. Ja, dat is, Abraham deed dat in het geloof. Hij wist dat God was bij machte om hem uit de dood weer te doen opstaan. En dat bevestigt Hebreeën, laten we daar even heen gaan. Hebreeën 11 vers 18. Dus we gaan een beetje heen en weer in de Bijbel nu. Hebreeën 11 vers 18. Nou, ik blijf niet te lang bij al die teksten staan. Het gaat mij meer even om te laten zien vanuit de hele Bijbel. Dat overal de opstanding geleerd wordt. Hebreeën 11 vers 18. Dan zie je, of ik zeg vers 17. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd. En dat werd niet verzocht. God verzocht iemand niet om te zondigen. Maar dat was een test van zijn geloof. En hier spreekt Jacobus ook over. Hè? De rechtvaardiging door het geloof. Ja, als gelovige. Ja, zijn gehoorzaamheid. Werd Isaac geofferd en hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd, tot welke gezegd was, in Isaac zal uw zaad genaamd worden. Overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Ja, want God hield hem al tegen, maar hij had hem zo, inderdaad, het was een beeld, hij heeft hem weer teruggekregen. Maar Abraham, dat zie je mooi staan, overleggende. En dat is wat wij ook moeten doen. Want ja, het zal je tegen je gezegd worden. Abraham ging wel even denken natuurlijk van, overleggen, wat is dat nou? En dan heeft hij dit overlegd. Ja? Dat God was machtig om hem ook uit de dood op te wekken. En daarom kon hij dat zeggen, wij zullen weer wederkeren. Want dat was tenslotte zijn enige geborene. Ja, aan hem, via hem zouden de belofte gaan. Wat had God al tegen hem gezegd? In Isaac zal u het zaad genoemd worden. En dan moet je je enige geboren doden. Nou, dan kan het niet anders als God dat beloofd heeft. Je weet, die belofte is die trouw. Dus als je er goed over nadenkt, heeft Abraham natuurlijk gedacht. Die denkt, nou ja, hij is machtig om hem op te wekken. En ik zal hem daarna ook terugkrijgen, want anders gaat de hele belofte er mis in. Dat was het geloof van Abraham. De opstanding. Hij wist dat er een opstanding was. Goed, we gaan ook naar Exodus 15. Exodus 15, ja. We gaan iets verder. Exodus 15, vers 13. Nou, dan spreken we, dat is ook mooi, het hele lied van Mozes is dat, als ze zijn bevrijd uit de handen van Farao. En dan is een heel lied, daar zit heel veel in, want er is ook heel veel profetie naar de tijd straks met de grote verdrukking en dat de Satan ook vernietigd wordt, want Farao is ook een beeld van de antichrist. Maar als je dan vers 12 kijkt. Gij hebt uw rechterhand uitgestrekt, de aarde heeft hen verslonden. Gij leidde door uw weldadigheid dit volk dat gij verlost hebt. Dus Israël uit de handen van Farao, door de zee heen. Dat is inmiddels gebeurd en daarom zingt Mozes dit lied. Gij voert hen zachtkens door uw sterkte tot de lieflijke woning uw heiligheid. Waar is de lieflijke woning van zijn heiligheid? Waar woont God op dat moment? Ja, hij woont nog boven. Maar hij weet, ja, als even, ik heb hier zelf Psalm 68 vers 17 erbij gezet. Dan gaan we daar even heen. Want dan weten we, God heeft namelijk een plan met deze wereld. Ja? En dat is niet deze aarde. Men probeert met telescopen en alles erachter te komen hoe dat in de ruimte allemaal zit. En deze aarde en of er in de ruimte nog allemaal planeten zijn waar misschien leven is en zo. Maar er is maar één planeet in het hele universum dat God bepaald heeft dat hij daar gaat wonen. En dat is wel de aarde. Kijk, Psalm 68 vers 17. En daar verwees Mozes naar. Kijk, vers 16. De berg Bazan is een berg gods. Spreek over de berg gods. De berg Bazan is een bultige berg. Waarom spreekt gij op, gij bultige bergen? Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Spreek over Israël. Ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid. Zie je het? En daar gaat Israël toe. Ze gaan naar het beloofde land. Maar God woont er nog steeds niet. Ja? Maar er komt eenmaal een tijd dat God daar zal gaan wonen. En Mozes heeft het niet gezien. Mozes mocht het land niet in. En God, Mozes zingt hierover. En hij weet de heiligheid en het volk, dat zal daar, hij zal tussen zijn volk in het land wonen. In de toekomst. Maar Mozes mocht het land niet in. Ja? Is begraven en niemand weet zijn graf. En hij heeft het alleen van verte mogen zien. Maar al die gelovigen wisten eenmaal de belofte zijnde van het koninkrijk. En ze hebben het allemaal overlegd. En ze wisten, die belofte is eeuwig. En dat is ook voor mij. Maar ik ga wel dood. Ja? Maar ik weet, dus eenmaal, er is maar één mogelijkheid om het koninkrijk in te komen. En dat is, als ik zal opstaan uit de dood. En dat heeft Mozes natuurlijk ook geloofd. En nu gaan we naar Psalm 16. Nee, ik ga naar Exodus 3, want dan zitten we dichterbij. En dat is heel mooi, want dat bevestigt de Heer Jezus ook. En alleen daarom, als je dat goed leest, dan weet je het al. Dat is het overleggende, ja. Het overdenken met Gods woord. Wat zegt hij er nou helemaal? En als je in Exodus 3 vers 6 ziet, dan zie je, dat gaat over Mozes bij de brandende braambos. En zegt God in vers 5, en hij zei, de nader hier niet toe, trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Hij zei voort: ik ben de God uw vaders, de God Abrahams, de God Isaacs en de God Jacobs. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. Hij zegt, ik ben de God. Abraham, Isaac en Jacob. Waar zijn Abraham, Isaac en Jacob? Ja, ja die zijn niet meer. Die zijn in de hel, ja, in het paradijs onder de aarde. Maar God zegt, ik ben. Dus ik ben het nog steeds. Ja? Ik ben geen God van de doden. Dus gaan we mee nu naar het Nieuwe Testament, want de Heer Jezus, die bevestigt dit. Het is mooi om te zien. In Matteüs 22, vers 32 en ook in Lucas. En dan haalt hij dat ook aan. Want daar spreekt hij met de Sadduceeën. En de Sadduceeën die geloofden niet in de opstanding. En ze wilden hem vangen. Met een strikvraag. Ja? Dus als iemand bijvoorbeeld een aantal vrouwen heeft gehad. Ja, wie is vrouw is die straks in de opstanding dan? Dus ja, daar kan je geen antwoord op geven in hun ogen dan. Maar de Heer Jezus geeft daar een antwoord op. Want ze zullen zijn als de engelen en die trouwen niet. Dus in 22 vers 32... zegt dit weer. Oh, vers 31, dat aangaat de opstanding der doden. Hebt gij niet gelezen hetgeen van God tot uw lieden gesproken is, die daar zegt, ik ben de God Abrahams en de God Isaacs en de God Jacobs. En dan komt het. God is niet een God der doden, maar der levenden. Zie je? Dus ja, als het zo zou zijn, er is geen opstanding, ze sterven, dan zijn ze dood. Dood is dood en ze zijn er niet meer. Maar wij weten natuurlijk met de kennis vanuit het woord, we weten, ja, ze zijn in het paradijs en nu zitten ze eenmaal in de derde hemel. Sinds het kruis van Christus zijn ze in de derde hemel. Wij weten, doordat wij gelovig zijn en de Bijbel hebben en de Bijbel dat leert, dat ze zijn niet dood. Ze zijn levend. Dat is wat Christus hier zegt. Ik ben een God van de levenden. En de Sadduceeën geloofden niet in opstanding. Dus kijk even naar Lucas. Dan zegt hij bijna hetzelfde, maar net toch iets anders. Lucas 20, vers 37. Dit is zo belangrijk waar de mensen mij kunnen vertroosten over de opstanding, ja. Dat het houdt niet op bij dit lezen. Dit is onze hoop voor in de toekomst. Elk moment is mijn verwachting dat de Heer komt. Wat er ook gebeurt. Lucas 20, vers 37. Oh, hier staat het. Kijk, over dat huwelijk in vers 36, over die vrouwen. Zij kunnen niet meer sterven als je eenmaal dood bent gegaan. Want zij zijn de engelen gelijk en zijn kinderen Gods, terwijl zij kinderen der opstanding zijn. En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes aangewezen bij het doornbos. Als hij de Heere noemt, de God Abrahams en de God Isaacs en de God Jacobs. En dan komt hij. God is nu is niet een God der doden, maar de levenden, want zij leven hem allen. Zie je? Ze leven hem allen. Ze zijn nog steeds, ze leven. Goed, nou, een hele bekende is ook in Psalm 16. Gaan we daarheen. En dat is namelijk wat Petrus aanhaalt met Pinksteren. En als we dat goed lezen, dan zie je weer zo'n tekst met een, ja, een dubbele bodem, maar dan in een positieve zin. Als hij van iemand zegt, hij heeft een dubbele agenda, dan denk je, het vertrouwt niet allemaal. Maar hier zit een iets wat David zegt op dat moment, maar wat Petrus later ook met Pinkster zegt, en dan spreekt hij het over de Heere Jezus. Kijk in 16 vers 8. Dat zegt David. Ik stel de Heere geduriglijk voor mij. Omdat hij maar aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. He, daar staat hier met hoofdletters. Ja. Maar David spreekt ook over zichzelf. Ja, maar het spreekt ook over de Heere Jezus. Hoezo spreekt het hier ook over de Heere Jezus? Denk wat er gebeurde aan het kruis. Hij hing daar 3 uur. Ja, in het geloof. Deze tekst onder andere zat in zijn hoofd. Ik stelde de Heere geduren voor mij, opdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Dat was in die moment dat hij daar aan het kruis hing. Ja? En daar werd een gevecht geleverd met Satan. Ja? Die probeerde hem natuurlijk in de hel te krijgen. En voor eeuwig op te sluiten. Maar Christus bleef getrouw in het geloof aan de Vader. En dat staat hier ook. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn vlees zeker wonen. Want, kijk, nu spreken we over David. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. David spreekt hier in eerste instantie, zonder dat hij het wist, maar eerst over zichzelf, maar ook profeetje over de Heer Jezus, die aan het kruis hing, die zegt, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Dus als we even over daad spreken, gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Ja? Het pad des levens, verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Ja? Dus er is een volheid van vreugde bij het aangezicht van de Heere. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand eeuwiglijk. Dus als je dat hier zo leest, David weet in de hel, hij zal mij daar niet verlaten. Ik zal eenmaal, en dat is vers 11... dat weet ik, dat God mij het pad des levens bekend zal maken. Wat is het pad des levens? Nou, ik loop hier ook op. Ik loop hier rond waar je loopt, ja. Dit is nog het pad des levens, maar dit pad wat we hier belopen, dat is uiteindelijk het pad van de dood. Want we gaan allemaal lopend. Lopend gaan we zo richting de dood toe, ja. Het is niet des levens. Maar straks, David zegt, als ik eenmaal gestorven ben en ik ben in de hel, in het paradijs, weet ik dat God zal mij eenmaal het pad des levens bekendmaken. En dan zal er verzadiging van vreugde bij zijn aangezicht zijn. Nou, God zit niet in het paradijs onder de aarde. Dus hij weet, eenmaal vanuit de hel zal ik eenmaal bij zijn aangezicht zijn. Want God is daar in de derde hemel. En ik zal bij hem zijn. En uiteindelijk hier op aarde natuurlijk. Bij zijn aangezicht. Lieflijkheden zijn uw rechterhand eeuwiglijk. Goed, we gaan nu naar Daniël 12. Daniël 12. Dus je ziet ook, koning David wist ook van de opstanding. Dus de gelovigen in de Bijbel hebben altijd geloofd in de opstanding. Daar gaat het om. En voor ons ook zo. Wij geloven ook in de opstanding. Wij zijn ook gelovig. Maar om ons heen, de ongelovigen, die zeggen, ja, dat kan toch niet? Die geloven er niet in. Kan gewoon niet. En Daniël, exact hetzelfde. Wat zegt hij daar? En te dien tijden zal Michael opstaan. Te dien tijden in het Oude Testament spreekt altijd over de tijd. Wij weten nu, nadat wij zijn opgenomen. Ja? Daniël wist dat niet, maar wij weten dat nu. Want wij leven net in die tijd tussen dat Stefanus gestenigd werd en dat eigenlijk het oordeel, de grote verdrukking zou moeten komen. Is al 2000 jaar nog niet gebeurd. Maar hierna, dan gaat te dien tijden werken. En dan zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uw volk staat, voor Israël. Als het zulke een tijd de benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is. Sinds dat er een volk geweest is tot op diezelfde tijd toe, er zal zo'n benauwdheid zijn. Dus die dag van de Jacobs van benauwdheid. Hoe zegt hij ook weer? De dag van Jacobs benauwdheid. Dat is de grote verdrukking. Israël zal heel erg benauwd hebben. En dat zegt de Heer Jezus ook, hè. Er staat hier, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is. Sinds dat er volk op deze aarde zijn, is er nog niet zo'n benauwdheid geweest als straks als de antichrist er is. Voor het volk Israël. En ten dien tijde zal uw volk verlost worden. Al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. En velen van hen die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken. Deze ten eeuwige leven en genen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. Daniël profeteert hier over opstanding van het volk Israël. Want hij spreekt hier over Israël. En hij ziet ook dat ten die dagen, als die tijd die van benauwdheid is, dan zal er een gedeelte zijn dat zal opstaan. Ja, en degene die bij Daniel al als gelovig gestorven zijn, zullen ook opstaan, zullen het koninkrijk ingaan. En de anderen, die zullen dus tot eeuwige afgrijzing. En mensen die zeggen, ja, er bestaat geen hel of het is het eeuwige is niet eeuwig. Hè, dat zijn de alverzoeners. Die geloven dus niet in de hel, dat maakt een heel ander verhaal van. Want uiteindelijk gaan we allemaal naar de hemel. Maar er staat hier, het is eeuwig leven en een eeuwige afgrijzing. Dus als eeuwig niet eeuwig is, dan is leven is ook niet eeuwig. Ja? Maar het is allebei eeuwig. Het is, ja, dan kunnen mensen soms zich niet voorstellen. Maar ja, is er God die dat kan, die dat wil doen? Iemand het eeuwige afgrijzing? Ja. God is een rechtvaardige God en hij is je zo gegeven. Ja? Omdat hij juist niet wil dat we in die eeuwige afgrijzing zitten. Maar als je dat ook al wijst, wie krijgt dan de schuld? Dat ben je toch zelf, ja? Dat kies je er zelf voor. Het is eeuwig leven en eeuwig afgrijzing. Dus hij weet, ons volk, het zal eenmaal opstaan. En Daniel zelf, wat zegt de engel tegen hem? Kijk in vers 13. Maar ga heen tot het einde. Dat wil zeggen, want gij zult rusten en zult opstaan in uw lot in het einde der dagen. Gij zult rusten, hè, als je gaat sterven, en dan zal je opstaan. En dan in uw lot in het einde der dagen. Nou, misschien een beetje te veel, maar dat spreekt je over de toekomst, als zij eenmaal in het koninkrijk gaan, en dan in het einde der dagen. Nou, voor altijd en eeuwig. Goed, ik ga nu met jullie naar Johannes. We zaten dus nu de hele tijd in het Oude Testament, en we weten, Johannes is eigenlijk ook nog het Oude Testament, want dat begint pas natuurlijk bij het kruis, het Nieuwe Testament. Maar dan zien wij met Lazarus, Johannes 11, vers 23. Ik vergeet, sorry, één ding, daar wil ik toch even naartoe. Dat is naar Ezechiël 37, want daar sprak Daniel over, en dat zei ik al, maar dat vind ik eigenlijk jammer als we dat overslaan. En dat is natuurlijk dat bekende hoofdstuk over het vallei van de dorre beenderen. Ja? En dan spreekt hij over de toekomstige opstanding van het volk Israël. De gelovigen dan, hè, in dit geval. En dan zie je dat hele dal, 37. Nou, ik ga het eigenlijk niet lezen helemaal, want dat is eigenlijk een beetje te veel. Maar hij ziet dat en in vers 3 zegt God tegen Ezechiël: mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? Dus dat is Israël wat in het graf ligt. En hij zeide, ik zeide, heren, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen. Zeg tot hen, gij door de beenderen hoort de Heere woord. En dan zal er eenmaal een geest in komen, dat ga ik dus niet lezen, maar dan ga ik verder naar vers 11. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, we zijn afgesneden. Ja, nou, als je nagaat totdat de Heer Jezus komt, dat koninkrijk is nog steeds niet gekomen. De opstanding is nog steeds niet gekomen, want we weten ook, de opstanding is pas natuurlijk nadat die één is opgestaan. Pas dan. Dus we hebben het over de opstanding van de doden. En we hebben het over de opstanding van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Daar gaat het om. En hier zie je, ze liggen nog steeds in die verwachting. Ze zijn afgesneden. En in vers 12 zegt hij, profeteer, zegt tot hen, zo zegt de Heer, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend. En als ik uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven, gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten. En gij zult weten dat ik de Heere die gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Nou, sommige mensen die denken aan 1948 met Israël. Maar daar spreekt deze tekst niet over. Deze tekst spreekt heel duidelijk over dat Israël eenmaal door de opstanding het koninkrijk in zal gaan. En de grote verdrukking zijn er ook nog velen die zullen sterven. Ja? Maar door al die tijden die gestorven zijn, de gelovige Israëlieten, vertrouw op mij, want ik zal jullie uit de graven halen. Ja? En ik zal jullie brengen in het land van Israël. En dan zullen ze ook de geest krijgen. Nou, dat is dus de toekomst. Wat wij weten straks, dat Israël dat koninkrijk in zal gaan, nadat de Heer Jezus Christus naar deze aarde komt. Maar er moet natuurlijk wel iets eerder wat gebeuren. En dat kan pas, en dan zijn we in Johannes, als de Heer Jezus zelf is opgestaan. En dat lezen we in Johannes 11. Johannes 11, vers 23. Dat weten we, de opwekking van Lazarus. En dan zegt Martha tegen de Heer Jezus in vers 21. Zo zeide Martha dan tot Jezus. Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het zal geven. Jezus zeide tot haar, uw broeder zal weder opstaan. En dan zegt Martha, kijk, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Dus ze weet dus van die opstanding. Nou, als je dus nou die aantal teksten leest wat wij nou gelezen hebben, ja, dan weet je dat ook. Dat weet je dat. Ja, een gelovige die leest de Bijbel. En ze had natuurlijk alleen het Oude Testament. En er werd in de synagoge gelezen. En de gelovige doorzoekt het woord. En dan weten ze, er is een opstanding. Wat staat hier? Ten laatste dagen. En dan zegt Jezus tot haar, let op, want de vraag is, begrijpt ze het ook, ja? Want wij weten natuurlijk, wij kijken achteraf, hè? Wij kijken achteraf. En je weet, Jezus zegt het tegen haar, en wij weten, niet lang daarna staat hij op uit de dood. Dus wat zegt hij tegen haar? Zij zegt, er zal een opstanding zijn. En dan zegt hij, ja, in vers 25, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven, zie je het? Dus die in mij gelooft. Nou weten we hoe die opstanding gaat gebeuren. Israël gaat niet zomaar opstaan. Dat kan niet. Zonder Christus is er geen opstanding. En dan zegt hij iets heel belangrijks. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in de eeuwigheid. En dan zegt hij erachter, gelooft gij dat? Zie je het? En daar gaat het om. Geloof je dat ook? Geloof je? Je moet dus geloven dat het in Christus. En wij geloven natuurlijk, zoals Paulus dat heeft verkondigd. Zij moesten geloven dat hij was de Messias, de Zoon van God. Ja? En dat hij was opgestaan uit de dood. Dat kwam er nog bij later. En dat is ook wat Petrus ook aan hen vertelt. Dus, nou oké, ik wil met jullie naar Handelingen 17 vers 37. Daar komen we zo meteen nog op. Maar nu, ik zei het in het begin al. Waarom gelooft een ongelovige niet in de opstanding? Ja? En dat heeft met dat oordeel te maken. Handelingen 17 vers 31. Dat is Paulus in Athene. En dan praat hij ook over de opstanding. En hij spreekt in vers 29, want hij ziet al die afgoderij daar. Wij dan zijn de Gods geslacht, menende dat de godheid goud of zilver of steen gelijk is. Moet het niet menen. Welke door menselijke kunst en bedenking. Ja, menselijke kunst, zie je dat? Deze maatschappij in deze wereld heeft ook allemaal heel veel over kunst. Nou, als je ziet wat de kunst en uit menselijke bedenking gekomen is, nou, daar vind ik vaak niet veel bij zitten. En dan hebben ze dat ook met God gedaan, de godheid. En dan God, de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom, waarom moet zij zich bekeren? Dat hij een dag gesteld heeft op welk hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Zie je het? Nou, toen zij van de opstanding de doden hoorden, spotten sommigen ermee en zeiden sommigen, wij zullen u wederom hiervan horen. Maar de opstanding, dat is de zekerheid voor de mensen dat Christus, God heeft het oordeel aan zijn zoon gegeven. Er staat hier ook, door een man. En dat is de Heer Jezus Christus. Hij zal de mensheid oordelen door een mens, door Jezus Christus. Wij worden hier op aarde ook geoordeeld als we wat gedaan hebben, door een rechter. Want het is net zo'n, ja, het is een man van vlees en bloed, net zoals wij. Alleen, hij heeft een toga aan, hij handelt in naam van de wet. Ja? Hij is neutraal. En je hoort meestal niet dus over die persoon van de rechter zelf zijn mensen spreken, ja? Want hij vertegenwoordigt de wet. De rechts, hij is onafhankelijk. Nou, maar als ik bijvoorbeeld iemand oordeel, ik zal Harry bijvoorbeeld iets oordelen, dan kan je heel gauw de reactie krijgen van, ja, maar wie ben jij? Ik bedoel, kijk naar jezelf, is dan het verhaal. Maar dat kunnen wij de Heer Jezus natuurlijk niet zeggen. Want de Heer Jezus Christus, ja, op hem zijn de zonden gelegd, hij is gestorven, hij is begraven. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Er is er maar één die rechtvaardig hier kon handelen op deze wereld. Eén mens. En dat is de Heer Jezus Christus. Want die is wel zonder zonde. En die kent geen zonde. En die is wel rechtvaardiglijk. En God heeft het oordeel in zijn hand gegeven. Maar nadat hij is opgestaan uit de dood. Want eerst moest hij natuurlijk voor onze zonde aan het kruis sterven. Dus als we even kijken ook in Johannes 5. Dat zegt hij dus wel een paar keer eigenlijk. Johannes 5 vers 22. Kijk, daar staat het, want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven. Oh, sorry, Johannes 5, vers 22. En heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, dus we weten ook, als we in Openbaring kijken, dan zien we daar zitten, wie zit daar op de troon? De Heer Jezus Christus. En wat komen we dan bij de witte troon bij, wie komen daar? Dat zijn de ongelovigen. En die staan daar voor hen. Die zijn ook opgestaan uit de dood. Alleen die krijgen natuurlijk niet dat leven van Christus wat wij hebben. Ja? Want zij gaan voor eeuwig in de poel des vuurs. Nou, opdat zij alle de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Die de Zoon niet eert, eert de Vader niet die hem gezonden heeft. En dan komt er in vers 25, voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen, de stem des Gods, de Zoons Gods die ze gehoord hebben zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Ja, de stem van de Zoon God zullen horen. Dat zijn alleen de gelovigen. Dat is nu. Met de bedeende genade. Als hij afloopt en Christus komt, dan komt hij ook naar beneden met een groep. Maar alleen de gelovigen horen die stem. Maar als Christus komt, en de gelovigen blijven liggen. En ook als Christus naar beneden komt, de ongelovigen zullen geoordeeld worden. Maar we hebben net gelezen in Ezechiël, dat Israël zal ook opstaan. Ja? En er staat hier, waar staat het ook weer? Wanneer de doden zullen horen, de stem des Zoons Gods. En dan zal Israël, de gelovige Joden, zullen ook opstaan. En zullen dat koninkrijk ingaan. Nou, en heeft hem macht gegeven, vers 27, ook gericht te houden omdat hij des mensen zoon is. Verwondert u daar niet over, want de uren komt in welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En zullen uitgaan. Oh, hier staat alles, zie je? Die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens. Hij spreekt dus niet over ons in de bedeende genade. Straks. Die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens. En die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Dus je ziet hier, de opstanding is dus, iedereen zal eenmaal opstaan. Ja? De gelovigen en de ongelovigen. De gelovigen, die zullen bij het aanzicht des Heren zijn, de ongelovigen, die zullen opstaan om geoordeeld te worden. Oké, nou dan ben ik bijna afgesloten. Als we kijken nog even naar handelingen, even kijken hoe laat zit. Ik ga nog even naar handelingen 2 en dan naar Paulus. Handelingen 2 en dan de volgende keer gaan we echt met 1 Korinthe 15 praten, omdat Paulus, die moet dat onderwerp behandelen, omdat bij de Korintiërs waren mensen die zeiden, er is geen opstanding. Of hoe kan dat nou? En dan gaat hij dat dus uitgebreid weerleggen. En ook bewijzen dat Christus uit de dood opgestaan is. En dat we ook zonder de opstanding niks hebben. Maar als je in Handelingen 2 leest, dan zie je dat in vers 31 spreekt Petrus over de Heer Jezus. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Dat zijn ziel, kijk, dat is die vervulling uit Psalm 16 die je net lazen. Niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemel, zie het? Maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijand zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Dus Christus is opgestaan uit de dood. Voor Israël, wat zegt hij er waarom? Hij is opgevaren naar de Vader, hij zit daar aan de rechterhand. En dan zit hij een tijdje totdat hij terugkomt. En dat is zoals Petrus hem dus verkondigt. Hij is opgestaan uit de dood, maar let op, hij komt terug. En waarom komt hij terug? Om te oordelen. Ja? En uiteindelijk om zijn koninkrijk te vestigen. Maar Petrus brengt hem hier in het licht. Jullie hebben de Messias gekruisigd. En hij staat klaar om te oordelen. Maar goed, we hebben nog een jaar de tijd, dus je moet je bekeren. En anders komt hij. Nou, wat zien we dan bij Stefanus? Christus staat klaar om naar beneden te komen. Dus hij is naar boven gegaan en de discipelen moesten hun werk doen en Israël moest zich bekeren. En dan zouden zij het koninkrijk in kunnen gaan en het evangelie aan heidenen verkondigen. En als Israël zich niet bekeerde, dan komt Christus met het zwaard naar beneden. Dus zo brengt Petrus met Pinksteren, brengt hij de opstanding van de Heer Jezus. Maar nu gaan we naar Paulus. Want wat zegt Paulus dan over de opstanding voor ons, van het lichaam van Christus? Niet dit. Wij weten, wij zijn gezet in de hemelen en Christus zit daar boven alle overheid en macht en kracht en wij met hem. Ja? Maar hij spreekt niet over van, je moet je bekeren, want anders komt hij terug om te oordelen. We gaan naar Romeinen 4. Want dat heeft alles te maken met onze rechtvaardiging. En dat zeggen we ook vaker. Christus is voor onze zonde gestorven en opgestaan voor onze rechtvaardiging. Romeinen 4 aan het eind. De hele context gaat over Abraham. En ik ga naar vers 20. Abraham heeft aan de belofte des Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Dat is geloof. En omdat hij dat geloofde, daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Eerst is het, je gelooft in God. Wat staat hier? Je gelooft, wie heeft Christus opgewekt? Dan spreekt hij over God de Vader. Daar geloof je in. En wat heeft en waarom is Jezus, die heeft Christus uit de dood opgewekt. En daar staat ook achter, welke overgeleefd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardiging. Dus de opstanding, zoals Paulus die preekt ook voor ons, heeft alles met onze rechtvaardiging te maken. Dus wij zijn gerechtvaardigd. En waarom? Christus, God heeft het offer van de Heer Jezus geaccepteerd. Hij heeft er drie uur aan het kruis gehangen. Ja? Mijn God, waarom ga je mij verlaten? Hij heeft het oordeel ontvangen. Ja, hij heeft de strijd gestreden. En hij heeft ervaren de straf in 3 uur, wat een ongelovige meemaakt ook in hel. En daar zijn wij dus van bevrijd. Maar hij heeft het wel ervaren, hij heeft het wel geleden, die pijn. Ja? Maar na 3 uur was het volbracht. Het is over. En God heeft het geaccepteerd. Want toen zei hij ook, mijn Vader, ja, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen was de relatie weer hersteld. Nou, en hij lag daar in het graf. Maar God heeft hem weer uit de dood opgewekt. Want het offer was volmaakt. Hij heeft het kunnen dragen. Oké, dat was het. Maar God hoeft hem niet in het graf te laten liggen. Hij heeft hem weer opgewekt uit de dood. Ja? En dat is voor onze rechtvaardigmaking. God heeft ons nu rechtvaardig verklaard. Ja, hoe dan? Omdat wij hebben geloofd in zijn Zoon. God heeft dat offer geaccepteerd. En omdat wij dat geloven, ja, zijn wij daarom ook gerechtvaardigd. Nou, en dan zien we het resultaat in 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Mensen, daar gaat het toch om? Dat je vrede met God kan krijgen. En dat kan alleen door onze Heer Jezus Christus. Omdat hij is opgestaan uit de dood. Wij hebben het geloof. De opstanding, zonder opstanding heb je ook geen vrede. Zonder het geloof in de opstanding heb je helemaal niks. Ja, je komt aan het oordeel. En daarom, de ongelovigen willen ook niet aan die opstanding geloven. Ja, ze zeggen het kan niet. Maar men weet weer, als dat men zegt. Maar men weet dat er is een God die bestaat. Ja. En we weten dat Christus is opgestaan. Er is heel veel bewijs voor. Dat is gewoon zo. Maar hij zal ook de ongelovigen oordelen. Hij is degene die jou zal oordelen als je hem niet gelooft. Ja? Dus daarom, de opstanding, wordt daarom niet geloofd. Maar wij hebben daardoor vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Nou, als laatste tekst in Romeinen 6. Wij zijn al met hem, vers 4, begraven door de doop in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, als ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Zie je, onze eenheid met hem, onze doop in zijn dood. We zijn met hem gestorven, maar ook met hem opgestaan. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijn opstanding. Dat is in de toekomst, maar reeds nu ook, omdat wij nu ervaren ook die kracht van die opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, omdat het lichaam de zonde teniet gedaan worden, omdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dat is gebeurd, ja. Wij zijn gestorven met Christus. Christus is gestorven, is begraven en lag dan in het graf. En hij was gerechtvaardigd, ja, als bewijs van de rechtvaardiging is hij opgestaan. En wij daarom dus ook. Want als je gestorven bent, ben je gerechtvaardigd van de zonde. Dat wil zeggen, dan ben je vrijgesproken van de zonde. Want de straf is betaald. Als je dood bent. Nou, oké. Okay. Dat is onze situatie. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Waarom dan? Wetende dat Christus opgewekt zijn uit de doden, niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde, eenmaal gestorven. En dat leeft, dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Dus wij leven met hem, omdat wij geloven dat hij is opgestaan. En omdat hij nooit meer sterft, zullen wij ook nooit meer sterven. Nou, oké, dus dat is wat de opstanding betreft voor ons belangrijk om te weten. De hele Bijbel spreekt over de opstanding. En Paulus laat zo meteen in 1 Korinthe 15 zien ook de vele bewijzen die ervoor zijn. En we zijn gerechtvaardigd door zijn opstanding. We hebben de vergeving van zonden door zijn dood aan het kruis. En we zijn gerechtvaardigd door zijn opstanding. Door het bloed wat hij daar aan het kruis heeft vergoten en dat is opgestaan. Gerechtvaardigd, dat betekent recht met God. Je hebt een rijvaardigheidsbewijs. Wat is dat? Dat is een verklaring dat jij kan rijden. He, dat je aan alle eisen voldoet. Wij zijn gerechtvaardigd, dat wil zeggen, wij hebben een soort rechtvaardigheidsbewijs gekregen. God heeft ons nu verklaard dat wij recht zijn. Recht met God. Net zoals Christus. Christus is toch rechtvaardig? God ziet ons in hem rechtvaardig. Maar nou kijk ik naar mezelf. Was het dan gisteren op tv dat iemand zei van, nou ik vind mezelf, ik kijk naar mezelf, ik, ja van binnen, ik ben gewoon echt mezelf en ik ben gewoon goed. Ja? Ik dacht gelijk, nou als ik naar mezelf kijk, helemaal niks, ja? Maar nou kijk ik niet zo, ik kijk naar hem. Want mijn positie is exact net als Christus. Wij zullen met hem regeren, maar wij zijn ook zijn mede-erfgenaam met Christus. Als je over nadenkt, wij zijn rechtvaardig verklaard door God. Net als Christus, in Christus. Ongelooflijk. Nou, dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. En een geweldige boodschap en troost voor mensen die in nood zitten. Of dat je deze teksten kan laten zien. Dat niet wat ik doe, maar wat hij voor mij gedaan heeft. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor dit geweldige evangelie. De opstanding is zo belangrijk in de Bijbel. En we zien het, de hele Bijbel leert het. En zonder opstanding, Vader, kunnen we de Bijbel wel wegdoen. Want dan kan er ook niets, maar ook helemaal niets vervuld worden. Want alles wat u belooft, zoveel dingen, dat is allemaal nog toekomst. En die kunnen dan geen vervulling hebben, omdat er geen opstanding is. Maar we weten dat Christus is opgestaan uit de dood. En wij met hem. En ieder die gelooft zal met hem opstaan. Eenmaal, Vader. En dat kan, ja, als wij sterven, dan weten we in de tijd dat eenmaal als u komt om de gelovigen te halen. Maar dat kan ook, wie weet, misschien vanavond of morgen al zijn als u wel komt. Vader, dat geeft zoveel rust en blijdschap voor ons. Nu en in de toekomst, Vader, geeft ons een houvast. En dan krijgen we ook leidzaamheid door. Dan kunnen we ook volhouden in de tijden als het moeilijk is. Of als we tegenslag hebben in verband, ook omdat wij willen staan voor deze waarheid. Maar we weten eenmaal, Vader, zullen we u zijn. En dan zullen we nu bij uw aangezicht zijn. En dan zal er volheid van vreugde zijn bij uw aangezicht. En daar dank ik u voor. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen.